Goedemiddag gemeente, ouderen, jongeren, luisteraars thuis en gasten in ons midden. Alle hartelijk welkom in deze dienst. Vanmorgen al meegedeeld, dominee Middelkoop kan vandaag niet voorgaan, die is ziek. En we zijn dankbaar dat vanmiddag dominee Zorgen bereid is gevonden ons voor te gaan. Het thema is Paulus' gebed om wegneming van de doorn in zijn vlees. En we zullen lezen uit 2 Korinthe 12, vers 1 tot met 10. 2 Korinthe 12, vers 1 tot met 10. De collectes worden gehouden voor de slotzang. De eerste is voor de kerk. De tweede is voor de kerkelijke kas, de zending. En bij de uitgang zal er worden gecollecteerd voor het bouwfonds. We gaan nu zingen Psalm 34, vers 6. En de kerkraad wenst u allen een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die niet loslaat werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede en barmhartigheid zij u van God de Vader. Door de Heer Jezus Christus, zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij zingen Psalm 123, vers 1. Ik hef tot u die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. willen de Heere bidden om de onmisbare leiding van zijn Heilige Geest bij de bediening van zijn woord. En we willen in het bijzonder aan de Heere opdragen onze zuster Janna Heij van Amerongen van de Prins Bernhardlaan. Zij is vrijdag jongstleden opgenomen in de hospitsen in Amerongen. En we begrijpen het dat dat wijst op een ernstige situatie. Wij dragen haar hartelijk aan de Heere op. Getrouwe en almachtige God in de hemel, aan de middag van deze prachtige najaarszondag hebt u ons bijeengeroepen en samengebracht als gemeente in dit kerkgebouw en zoals altijd rondom uw geopende woord. En als we dat zo zeggen, dan erkennen we erin dat het een vertrouwde gang van zaken voor ons is. En dan mogen we daarin tegelijk ook het wonder zien dat u tot ons spreekt. Want dat is telkens weer het geval wanneer we onze Bijbel openen en daarin lezen. Wanneer we in de kerk komen en uw woord wordt gelezen en de bediening van dat woord vindt plaats. Dan bent u dat die uit de hemel van uw heerlijkheid spreekt tot ons, nietige, in onszelf zondige mensen. Dat is een wonder dat we niet kunnen verklaren, maar dat we wel mogen aanbidden. En waarbij we tegelijk van u mogen vragen dat u ons bij de verkondiging van dat woord wilt betrekken met ons hele hart. Er zijn zoveel dingen die beslag op ons kunnen leggen, van welke leeftijd we ook zijn, in welke situatie we ook verkeren. En dat zijn dingen die ons zo makkelijk van u en van de verkondiging kunnen aftrekken. Maar geef dat onze aandacht erop gericht mag zijn en dat wij vanuit uw woord ook onderwezen mogen worden in de dingen van uw koninkrijk en daarbij tegelijk ook in de dingen van ons dagelijks leven die zoveel beslag op ons leggen, maar die we bij u mogen brengen, waarin u onze leidsman wilt zijn. Heere, geef dan dat we ook vanmiddag dat mogen ervaren, dat u een boodschap voor ons hebt, een boodschap voor ons allen tezamen, en tegelijk ook weer een heel persoonlijke boodschap, afgestemd op ieders noden en behoeften. Wilt u ons onderwijzen door uw woord en geest, inzicht geven in uw woord, en laat uw vermaning en vertroosting nadat u nodig keurt tot ons komen, opdat wij gezegend worden vanuit dat woord en oog mogen hebben voor het wonder van uw leidingen in het leven van een mens, in het bijzonder ook in het leven van uw kinderen die u hebben leren kennen door genade. Heere, geef dat zo uw boodschap recht verkondigd mag worden. Laat dat eens in goede orde en met eerbied mogen plaatsvinden, Heere. Zegen ons in de kerk en ook wanneer we meeluisteren via de kerkaansluiting. Zegen alle die in moeite en nood verkeren, in zorg, in pijn. U kent een ieder situatie, zoals er ook vanmorgen ook een en ander aan de orde geweest is en broeders en zusters met name genoemd zijn. Heren, we denken vanmiddag in het bijzonder aan onze broeder Janna Heij van Amerongen. U kent haar, heren, en u weet dat haar toestand grote zorg geeft. Wij bidden van u, wilt u haar nabij zijn en wilt u geven dat zij het wonder en de troost van uw genade mag kennen. Dat ze met al haar omstandigheden bij u de toevlucht mag zoeken en vinden. En dat ze bij u ook de ware troost ontvangen mag, die houdbaar is in leven en ook bij het afscheid van het leven. Heren, wilt u het in alle omstandigheden nog zo wel maken dat wij ons verwonderen moeten, ook en in het bijzonder geestelijk zegenen. En wilt u gedenken verder aan alle noden in de gemeente die er zijn, ook aan de zegeningen. Wat is er veel reden tot dankbaarheid ook. Als we er maar op letten, als we er acht op slaan. Heren, dan mogen we zeggen dat uw gunstbewijzen iedere dag nieuw zijn. Laten we zo mogen leven. En laten we zo een goede dienst uit uw hand mogen ontvangen. Geef moed en kracht en wijsheid aan uw dienaar. Die niet alleen bij de voorbereiding nodig is, maar in het bijzonder ook bij de dienst. Opdat we aan het einde van de dienst alle reden mogen hebben om u te erkennen voor uw zegenende hand die over ons uitgestrekt is. En dat alles mag strekken tot de glorie van uw heilige naam. Om Jezus wil. Amen. Wij lezen de Heilige Schrift uit het Nieuwe Testament. Uit de tweede brief van de apostel Paulus aan Korinthe. Daarvan het 12e hoofdstuk. Het eerste tot en met het 20e vers. Te roemen is, pardon, ik wil zeggen 2 Korinthe 12 vers 1 tot en met 10. Te roemen is werkelijk niet gepast voor mij, want ik zal komen op verschijningen en openbaringen van de Heere. Ik ken namelijk een mens in Christus, 14 jaar is het geleden. Of het in het lichaam gebeurde, weet ik niet. Of buiten het lichaam, ik weet het niet. God weet het. Dat zo iemand tot in de derde hemel werd opgenomen. En ik weet van deze mens, of het in het lichaam of buiten het lichaam gebeurde, weet ik niet. God weet het. Dat hij werd opgenomen in het paradijs. En onuitsprekelijke woorden heeft gehoord die het de mens niet is geoorloofd uit te spreken. Over zo iemand zal ik roemen, maar over mijzelf zal ik niet roemen, anders dan in mijn zwakheden. Want gesteld dat ik zou willen roemen, ik zal niet dwaas zijn. Ik zal immers de waarheid spreken. Ik onthoud mij daar echter van, opdat niemand meer van mij denkt dan wat hij aan mij ziet of van mij hoort. En omdat ik mij door het alles overtreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven, namelijk de engel van de Satan, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere driemaal gebeden, gesmeekt, dat hij van mij weg zou gaan. Maar hij heeft tegen mij gezegd, mijn genade is voor u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom heb ik een behagen in zwakheden, in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden om Christus wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. En wij willen nu in gemeenschap met Gods kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En wij zingen daarna Psalm 27 vers 7. En ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Heren, de tekst voor de prediking kunt u vinden in het u voorgelezen Bijbelgedeelte 2 Korinther 12, vers 7 tot en met 9a. Ik lees met u de tekst in vers 7 tot en met 9a van 2 Korinther 12. En opdat ik mij door het alles overtreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven, een engel van de Satan, om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere 3 maal gesmeekt dat hij van mij weg zou gaan. Maar hij heeft tegen mij gezegd: mijn genade is voor u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Wij gaan nu zingen ter inleiding op de prediking, Psalm 86, vers 1 en 2. Neig, o Heer, uw gunstig oren om mij in mijn angst te horen. En wie toch is als gij weldadig, wees mij dan, o Heer, genadig. Psalm 86, vers 1 en 2.
Thank you.
Na het amen van de preek zingen wij Psalm 138, vers 4. Geliefde gemeente, want zie, hij bidt. Hij is in gebed. Herkennen we dit zinnetje uit onze Bijbel? Ik vermoed het wel. Het is een bekende uitspraak, want zie, hij bidt. Het is de bemoediging die de Heer Jezus eenmaal aan een zekere Ananias meegaf, toen hij hem de opdracht gaf om naar Saulus te gaan. Ananias was eerst bevreesd om te gaan naar die beruchte christenvervolger. Maar de Heere moedigt hem aan. Ga maar gerust, Ananias, want zie, hij bidt. Koning Jezus heeft Saulus in het hart gegrepen en heeft van hem een oprechte smekeling gemaakt. Deze Saulus, die eerder in zijn leven voor de vorm altijd reeds gebeden had, daar was hij een serieuze fariseer voor, bidt nu voor het eerst met een verbroken hart en een verslagen geest. En de naam van de Heer Jezus Christus is hierbij zijn enige pleitgrond. Op dit bidden zet de Heer nu het stempel van echtheid. Zie, hij bidt. Het is echt iets om alle aandacht aan te geven. En deze uitspraak laat ook licht vallen over het hele verdere leven van Paulus. Dat zal een biddend bestaan zijn. Hij heeft zelf veel gebeden en heeft anderen tot het gebed aangespoord in zijn brieven. Bid zonder ophouden, volhard in het gebed, zo schrijft hij, en nog tal van andere uitspraken met dezelfde strekking. Diezelfde apostel vertelt ons in 2 Korinthe 12 van een heel bijzondere gebedservaring. Hij had de Heere om een bepaalde zaak dringend gebeden, maar de Heere gaf hem het begeerde niet. En toch werd Paulus juist door deze weigering gezegend en persoonlijk en ambtelijk. Hij werd nauwer aan de Heere gebonden en meer geschikt gemaakt voor de taak die hem was opgedragen. Maar dit laten we nog even rusten. Straks ga ik hier uiteraard nader op in. We willen vanmiddag samen naar deze boodschap luisteren. En de hoofdgedachte van de preek, u ziet het al staan, dat is Paulus' gebed om wegneming van de doorn in zijn vlees. En dan letten we op drie dingen. De aanleiding tot dit gebed, de ernst van dit gebed en het antwoord van de Heere op dit gebed. Allereerst dan de aanleiding tot dit gebed. De apostel Paulus richt zich in deze brief tot de gemeente van Korinthe. Er was wel aanleiding tot dit schrijven. Er waren namelijk bepaalde dwaalgeesten ingeslopen die Paulus tegenstonden, die hem verdacht maakten en die achter zijn apostelschap zelfs een vraagteken gingen zetten. Tegen deze beschuldigingen verweert Paulus zich met kracht, niet omdat hij zo licht geraakt mannetje zou zijn, maar omdat het hier zijn ambt geldt. De Heere had hem eenmaal tot apostel geroepen en tot de taak van de prediking bekwaamd. En de verdachtmaking van zijn ambt, dat is dus eigenlijk, als je het goed doordenkt, een aantasting van Gods eer en van Gods werk. En dat is inderdaad een ernstige zaak. Paulus verdedigt zijn apostelschap dan ook en geeft in hoofdstuk 11 een opsomming van wat hij in de dienst van de Heere doorstaan had. En dat is een heel lijstje. Stokslagen, steniging, schipbreuk, noemt u maar op, ook ander lijden. Wel een bewijs dat de apostel gemeenschap had aan het lijden van Christus, het lijden om Christus wil. En die tegenstanders van de apostel, Die kregen niet alleen van dieptepunten in het leven van Paulus te horen. Hij vertelt ook van een bijzonder hoogtepunt. Hij zal nu komen op verschijningen en openbaringen van de Here. Hij kent namelijk een mens in Christus die 14 jaar geleden opgenomen was geweest tot in de derde hemel. En die mens was hij zelf, zoals ook blijkt uit vers 7. Een buitengewone ervaring, onvoorstelbaar voor ons. Opgenomen, weggevoerd tot in de derde hemel. En ik kon niet zeggen of het in het lichaam of buiten het lichaam gebeurd was, maar wel wist hij dat hij in het paradijs opgenomen werd en dat hij onuitsprekelijke woorden daar gehoord heeft die het de mens niet geoorloofd is uit te spreken in het paradijs. Het is in de plaats waar God zijn heerlijkheid openbaart en waar de engelen ook een driemaal heilig tot zijn eer aanheffen. Paulus was in het paleis van de grote koning geweest, waarheen het heimwee, het diepste verlangen van Gods kinderen uitgaat. En na 14 jaar weet Paulus het nog precies te duiden. Nu moeten we wel beseffen dat het hier om een speciale ondervinding van Paulus gaat. Wij mogen deze ervaring niet gelijkstellen met de bevinding van het geloof, met de ondervinding dat Gods woord waarachtig is, want dat is toch de bedoeling van bevinding. Ondervinden dat Gods woord waarachtig is, betrouwbaar is. We zullen evenmin mogen zeggen dat zo'n bijzondere ervaring als Paulus ten deel viel, dat die noodzakelijk zou zijn tot zaligheid. Toch hoeven we niet elk verband te ontkennen. Gods kinderen mogen toch wel eens voorsmaken van het hemelleven ontvangen. Het beginsel van de eeuwige vreugde, zo noemt de catechismus het. Dat zijn eerstelingen van de Heilige Geest die doen verlangen naar de volle oogst. En dan kan het hart wel eens zo vervuld worden met liefde tot de Here, dat wij uitzien naar de volmaakte, eeuwige liefdedienst in Gods koninkrijk. Het is toch wel heerlijk wanneer we zulke gouden uren in ons leven mogen kennen. Intussen is er ook wel een andere kant. Bijzondere weldaden brengen ook bijzondere gevaren mee. Het spreekwoord zegt het naar waarheid. Het zijn sterke benen die de weelde, ook de geestelijke weelde, kunnen dragen. De hoogmoed, die vreselijke wortelzonde, waardoor de mens eenmaal van God afviel, speelt ook bij de oprecht gelovigen, dus bij de kinderen van de Here, nog dikwijls zo'n grote en kwalijke rol. Dan blijkt dat ze zelfs met geestelijke weldaden hoog te kunnen ingaan. U zult zeggen, dat kan niet dwazer, dat kan niet ongerijmder. Als de Heere genade geeft, dan word je er toch klein onder. Dat zal ook gelukkig vaak zo zijn. Maar arglistig is het hart. En in de praktijk gebeurt dat verkeerde toch wel. Ook Paulus stond voor die zonde van zelfverheffing open. Maar nu stelt de Heere er bij Paulus iets tegenover, waardoor hij zich niet zou gaan verheffen. Aan hem werd een scherpe doorn in het vlees gegeven, een engel van de Satan, om hem met vuisten te slaan. Een doorn, het is u wel bekend, dat is het symbool van de ellende die met de zonde op de aarde gekomen is. Want door de zondeval, als antwoord van God op die zondeval, ging de aarde doornen en distelen voortbrengen. En een doorn in het vlees, dat betekent de felle stekende pijn. De duivel doet niets liever dan pijnigen. Doornen en distelen typeren dus Satans werk. We begrijpen dat de apostel eraan toevoegt, namelijk een engel van de Satan. in die scherpe doorn merkt hij de macht van de Satan op. En die Satansengel die slaat hem met vuisten en die slaat hem in het gezicht. Nou, ruwer en grievender kan het toch zeker niet? Wanneer er een dergelijke mishandeling plaatsvindt, denkt u maar eens aan de concentratiekampen van de Tweede Wereldoorlog en ook van later tijden en andere plaatsen, dan is dat een diepe belediging voor degene die het ondergaat en het is duivelswerk voor wie het doet. Nu, zo'n vernedering onderging Paulus. Dat was nou echt het volstrekte tegendeel van verheffing. Hij had de neiging om zich te verheffen en in feite wordt hij diep vernederd. En dit was maar niet een enkele maal gebeurd, nee, Paulus had voortdurend met dit leed te kampen. Wat bedoelde hij nou concreet met die doorn in het vlees? Dat is de vraag waar we dan altijd weer op uitkomen. Nou, er zijn verklaringen te over. Men heeft gedacht aan de lichamelijke kwaal bij hem, bijvoorbeeld een oogziekte. Of ook wel aan een spraakgebrek dat hem hinderde. Of werd Paulus geplaagd door verdriet over zijn eerdere vervolging van de gemeente? Drukte dat als een lode last op hem? Of was het de sterke neiging tot een bepaalde zonde? Misschien een homofiele gerichtheid, die veronderstelling is wel geuit. We zouden nog andere gissingen kunnen noemen. Maar ik zie er vanaf, gemeente, want gissen doet missen. En laten we trouwens maar blij zijn dat die doorn, die Satans engel, niet nader omschreven wordt. Want stel nu eens dat dit wel gedaan zou zijn, dan zouden andere mensen die ook met een brok nood in hun leven zitten en daarover met God worstelen, zich gaan vergelijken met Paulus en zich aan hem gaan afmeten. En als ze dan bij Paulus een andere doorn zouden aantreffen dan bij zichzelf, dan zouden ze gaan menen dat dit gedeelte voor hen geen boodschap en geen troost bevat. De Heilige Geest heeft juist met wijze bedoelingen voor ons verborgen gehouden wat die doorn is. Wel kunnen we veilig aannemen dat het geestelijke nood was, of, dat kan ook, dat althans het geestelijk aspect van de nood op de voorgrond staat. Als u die vanmiddag in de kerk zit of meeluistert, ook met zo'n scherpe doorn, met zo'n engel van Satan te maken hebt, dan mag u zich voor de volle 100% bij de boodschap betrokken weten, ook al zou het bij Paulus om een andere doorn gegaan zijn, wat trouwens heel waarschijnlijk is. Wat het voor de apostel nog erger maakte, dat was het feit dat die doorn in het vlees zo heel dicht bij die hemelse openbaring lag. Je zou kunnen zeggen, hemel en hel lagen voor hem in de praktijk dicht bij elkaar. En dat is nog zo. Gods kinderen drukken ook in dit opzicht de voetstappen van hun zaligmaker. Toen de Heer Jezus gedoopt werd en de Heilige Geest als een duif op hem neerdaalde, was het een hoogtepunt, dat is duidelijk, maar als dieptepunt volgde toen de verzoeking, of eigenlijk de verzoekingen in de woestijn. Een ander voorbeeld. Na de berg der verheerlijking volgde zijn grote lijden. En de weg van de gelovigen is dikwijls deze, dat hemelse vertroosting en helse aanvechting heel dicht bij elkaar kan liggen. Dat kan de strijd nog vergroten en dat kan de vragen vermeerderen. Maar nu lezen we nog eens goed wat er staat. En opdat ik mij door het alles overtreffend karakter van de openbaringen niet zou verheffen, zo is mij een doorn in het vlees gegeven, enzovoort. U hoort het goed. Die bange nood in het leven van Paulus was een gave. Een geschenk van de levende God. Nou, hier moeten we wel even bij stilstaan. Hier kijken we wellicht vreemd van op. Hoe zit dat dan? Komt het kwade bij de Heere vandaan? Zeker niet. Maar de Heere regeert wel alles. Het is de Heere die aan de Satan toestaat om zijn verschrikkelijke werk te doen. Met dien verstande dat de Satan de vrome van de Heere wil lostrekken en dat God ze zich juist naar zich toe wil halen, ook door middel van die aanvechtingen van de Satan. En daarom moet Satan zijns ondanks zijn duivelse, letterlijk duivelse bedoelingen, moet hij toch medewerken ten goede van Gods kinderen en dat raadsplan van God dienen. Dat is een lijn die we door de hele Bijbel aantreffen, ook in het Oude Testament. Ik denk aan de geschiedenis van Job. Satan kreeg van God toestemming om aan Job alles te ontnemen, uitgezonderd aan zijn leven. Maar juist op deze manier zou de echtheid van Gods werk in het leven van Job aan het licht komen. Nou, zo ligt het ook bij Paulus. Hij weet dat God erachter staat, dat God de Satan toelaat en ook grenzen stelt aan het woede van de Satan. Wie van Gods kinderen wordt er niet beproefd? Wie van hen zou er geen beproeving nodig hebben? En zij allemaal hebben het nodig. Het gevaar van binnensluipende zonde, ook van hoogmoed, dreigt zeer zeker bij hen. En u zorgt de Heere ook dat zijn kinderen hun eigen scherpe doorn of iets vergelijkbaars krijgen. Die passen, om zo te zeggen, in zijn goddelijk opvoedingsplan. Zoals de diamant die het meest zal flonkeren ook het fijnst geslepen wordt, zo geeft de Heere nu aan zijn teerst levende kinderen meermalen de zwaarste kruisen. En hun geestelijke vreugde moet soms weer zo spoedig plaatsmaken voor aanvechtingen van de boze. Maar dit werkt wel een kostbare geestelijke vrucht uit, namelijk ootmoed. En oprecht zelfmiszagen, omdat er nog veel zonden en gebreken in onszelf aantreffen en dagelijks strijd te voeren hebben met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerten, citaat uit het Avondmaalsformulier. En zo bewerkt de Heere dat zijn kinderen in de laagte van de ootmoed blijven voor zijn aangezicht. Er zitten allicht broeders en zusters in de kerk of bij de kerkradio met zo'n doorn, zo'n scherpe doorn in het vlees. Misschien is het een psychische kwaal bij u of bij een van uw geliefden, waardoor u telkens weer geplaagd wordt. Misschien is het pijn, lichamelijk lijden, waarbij de duivel u inblaast. Als God het goede met u voor had, dan zou hij de kwaal wel wegnemen. Wellicht voert iemand van ons een heftige strijd tegen bepaalde verzoekingen, maar hij of zij merkt dat de zuigkracht van het kwaad zo sterk is, een scherpe doorn. En de Satan, die op de achtergrond honend lacht, genade voor jou? Ach joh, dat had je gedacht, dat had je gedroomd. Voor jou is er geen vergeving meer te verkrijgen. Een vuistslag. Misschien hebt u kort geleden een geliefde aan de dood moeten afstaan. Of u vreest dat dit gebeuren gaat op korte termijn. Een scherpe doorn voor u. En soms komt de Satan erbij met zijn influistering. Hoe kan God nu liefde zijn? Dat is de vuistslag. Misschien hebt u kinderen of kleinkinderen die de dienst van de wereld merkbaar gekozen hebben boven de dienst van God. Een doorn. En anderen die daarop wijzen, een vuistslag. Het zijn inderdaad uiteenlopende situaties die ik noemde, moeilijke tot zeer moeilijke. En verwacht van mij niet dat ik antwoord kan geven op uw waarom vragen. Wel kan gezegd worden dat de Heer met al deze dingen zijn eigen heilige bedoelingen heeft. En dat wij soms een glimp van die bedoelingen mogen opvangen. En daarom stel ik heel voorzichtig de vraag, zou het ook kunnen zijn dat de Heer zo doet om u en mij voor elke zelfverheffing te bewaren? En om ons geestelijke vrucht, eventueel meer geestelijke vrucht te doen dragen? Dat is een vraag om toch wel mee te nemen en over na te denken. Er zei eens een beproefd christen, en ik weet zeker dat hij daarin niet alleen stond, het beste huisraad is mijn kruis. Want dat kruis in zijn leven hield hem klein voor God. Paulus zegt in onze tekst dat die door hem gegeven is. Maar daar was hij niet ineens aan toe. O nee, hij had eerst gebeden om wegneming van die scherpe doorn. Wij luisteren nu in een kort gedeelte van de preek naar de tweede, de ernst van dit gebed. De apostel gaat met deze nood tot de troon van Gods genade. Nou, dat is op zichzelf al een positieve zaak. Velen raken immers door het leed verbitterd en die piekeren er zelfs niet over om te bidden. Maar Paulus gaat met zijn leed en vragen tot de Heere, tot hem die hulp kan zenden. En hij zegt het, hierover heb ik de Heere driemaal gesmeekt dat hij van mij weg zou gaan. Nou, dat lijkt niet zoveel, driemaal. Zou Paulus er te vroeg mee gestopt zijn? Ach, vergis u niet. Het gaat heus niet om drie afgeraffelde gebedjes. En misschien moeten we denken aan drie gebedsperioden waarin de worsteling met de Heere steeds dringender gaat worden. Ik noem nog een andere optie, een kleine variant. Het getal 3 wijst in de Bijbel op een afgerond geheel, op iets dat compleet is, en zo opgevat gaat het om een voortdurend bidden. De apostel brengt in praktijk waar hij anderen toe aanspoort, bid zonder ophouden. Weet u welk woordje er in de grondtaal voor smeken staat? In onze vertaling staat smeken, in de Statenvertaling bidden, maar welk woord staat er nou eigenlijk? Erbij roepen. De apostel zit dus in grote nood. Net zoals iemand door een plotselinge aanval van ziekte of door een onverhoeds ongeval in de nood zit. Dan roept zo iemand, bel de dokter. Of in sommige situaties, bel 112. En dat gebeurt dan direct. Zo zegt Paulus nu, ik heb de Heere er steeds weer bijgehaald. Hij schreeuwde uit zijn nood tot God. Maar er kwam geen antwoord. Het leek alsof de hemel gesloten was en God niet luisterde. En de duivel zal zijn vuistslagen allicht vermeerderd hebben. Zie je nou wel, Paulus, dat God niet naar jou hoort? Maar naarmate de Satansengel meer met zijn vuisten werkt, komt er voor Paulus meer werk op zijn knieën. Hef mijn ziel, o God der goden, tot u op. Gij zijt mijn God, toch? Dat is bidden. Dat is smeken, worstelen. Dat is een vasthouden van de Heere. Misschien herkent u iets van uw eigen geestelijke situatie. Uw ziel schreeuwt tot God. U zendt alarmsignalen naar hem uit. Maar het is alsof de Heer zijn oor toesluit en zijn genade vergeet. En toch zeg ik, houd aan en grijp moed. De Heer hoort u wel. En de Heer ziet u ook. Hij slaat, hoewel oneindig hoog, op hen het oog die nederig knielen. Het is zo'n vreemde weg niet die de Heere met Paulus ging en die hij nu ook vaak met zijn kinderen gaat. Die dringende gebedsworstelingen, waarbij we er toch maar niet zo ineens uitkomen, die zijn niet iets ongewoons. Paulus bad 3 maal, lazen we, als vanzelf denken we ook, ja, waaraan? Denken we ook aan die gebedsworsteling van de Heer Jezus in de hof van Gethsemane. En daar bad hij in zijn benauwdheid 3 maal of het mogelijk was dat die drinkbeker van Gods toorn hem mocht voorbij gaan. Maar dat kon niet, hij moest die drinken. En hij bleef eens willend met de Vader door dat alles heen. En nu is een dienstknecht niet meer dan zijn Heer. Paulus moet achter de Heere aankomen en ook in dit opzicht Christus navolgen. En daarom werd die scherpe doorn niet weggenomen. De Heere oordeelde dat nodig voor hem. Zo handelt de Heere wel vaker. Ik bedoel, dit, er kunnen tijden zijn dat we tot hem smeken, dat we naar zijn wonderlijk ingrijpen in de een of andere kwestie uitzien en dat de Heere dan toch op een andere wijze hoort dan wij denken. Omdat hij alleen weet wat goed voor ons is. Hij wist ook wat voor Paulus goed was. Als de apostel met zijn scherpe doorn worstelt en om wegneming daarvan smeekt, dan laat de Heere hem wel een tijd op antwoord wachten. Hij laat Paulus echter niet in de steek, maar hij geeft hem antwoord, zij het een ander antwoord dat Paulus verwacht en begeerd had. En zo komen we tot onze derde gedachte. Het antwoord van de Heere op dit gebed. Maar hij heeft tegen mij gezegd: mijn genade is voor u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Dat is het antwoord van de Heere. En daar kan Paulus het mee doen. De Heere maakt hem dus allereerst duidelijk dat die doorn in het vlees onmisbaar is voor hem. Maar Paulus mag nog meer weten. Hij zal onder zijn kruis niet bezwijken. De Satan zal hem niet doodslaan. En het werk dat Paulus in Gods koninkrijk verricht, dat zal er geen schade van ondervinden. Dat is al heel belangrijk. Het cirkelt hier immers niet om Paulus en zijn belangen, maar ten diepste om het koninkrijk van God en de belangen daarvan. En in dat koninkrijk van God mag Paulus zijn roeping vervullen en het evangelie aan de heidenen preken. En voor die arbeid als apostel is zijn scherpe doorn geen nadeel, maar juist voordeel. Genoeg is mijn genade, staat er letterlijk in deze volgorde. Die genade zou hem door alles heen dragen. Door die genade zou hij de beproeving kunnen verdragen en zijn arbeid kunnen verrichten. Want, zegt de Heere, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Het is de zaak dat Paulus veel besef heeft van zijn zwakheid en van zijn diepe afhankelijkheid. Want als hij zwak is, dan heeft hij behoefte aan de hulp van de Heere en dan komt die hulp ook. Maar zou Paulus zich sterk voelen in zichzelf, dan denkt hij dat hij het zelf wel kan zonder de hulp van de Heere. En daarom begrijpen we dat hij zegt: als ik zwak ben ik machtig. Dan is mijn zwakheid de invalspoort van Gods macht. Dan kan ik alles. Dan kan ik spreken en preken en werken en smaadheid dragen ook. Hoor maar eens de roemtaal van Paulus in het vervolg van onze tekst in vers 9. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom heb ik een behagen in zwakheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. Wat een genade van God. Die genade is voor Paulus genoeg. Genoeg om te leven en te werken en ook eenmaal te sterven. Mijn genade. Bij deze uitdrukking van onze tekst denken wij vooral aan die ondersteunende genade die de Heere aan Paulus geeft. Maar laten we hierbij de grondbetekenis van dit woord niet vergeten. Genade, dat is gratie, vrijspraak. Het tegendeel krijgen van wat je verdient. Gratie. Niet op grond van eigen verdiensten, maar op grond van het borgwerk van Jezus Christus. En die gratie, ja, die was ook aan Paulus bewezen. Deze ex-vervolger ontving van God genade, vrijspraak. Kennen wij heel persoonlijk dat geheim van Gods wondere vrijspraak? Laten we er goed op letten dat die genade en vrijspraak van God door ons alleen gekend wordt tegen de donkere achtergrond van onze schuld. De Heilige Geest brengt ons er dan ook toe om ons onze zonde en schuld te doen kennen en voor God te belijden. U weet wel het eerste stuk waar het vorige week over ging, om in die enige troost te leven. Want wanneer Gods Geest ons aan onszelf ontdekt, dan gaan we zien wie we zijn. Dan krijgen we door die Geest geleid genade nodig. Dan wordt dat onze levensschreeuw. En diezelfde Geest leidt ons dan ook tot de zaligmaker. Dan schuilen wij en vluchten wij tot Hem. En dan mogen we bij Hem het wonder van die vrijspraak ervaren. Wat zijn we gelukkig wanneer dat gebed om genade niet maar een gepasseerd station is in ons leven, maar wanneer dat ook blijvende plaats heeft in onze omgang met de Heere God. Dat is een gebed dat altijd nodig is. De Heer Jezus zelf heeft het ons geleerd, dat we dat zullen bidden. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En we laten ons niet aftrekken door die dwaze redeneringen, dat je dat niet meer hoeft te blijven doen. Dat is blijvend aan de orde in ons leven, in de omgang met God. En het is ook een gebed dat altijd door Hem verhoord wordt. Ja, dan zal God ons ook om Christus wil alle dingen schenken. Alle dingen die wij nodig hebben wel te verstaan. Ja, dat zeg ik met nadruk, want dat zijn niet alle dingen die wij zo sterk begeren en die we misschien ook wel voor onmisbaar houden in de dienst van Gods Koninkrijk. Paulus moest van de Heere zijn doorn behouden. God geeft niet altijd wat zijn kinderen van hem vragen. Er kunnen verschillende redenen voor zijn. Soms zouden ze met wat ze begeren nog de zonde gaan dienen. In dat geval geldt het woord van Jacobus. U bidt wel, maar u ontvangt niet omdat u verkeerd bidt, met het doel het in uw hartstochten door te brengen. En van achteraf mag de Heer dan wel eens worden gedankt, omdat hij iets onthield aan ons. Het kan ook gebeuren, en dan zijn we weer meer in de buurt van onze eigen tekst, dat het in ons bidden eerlijk om Gods eer en om Gods koninkrijk ging, en dat de Heere dan toch een ander antwoord geeft dan wij gewenst hadden. We zien dat hier bij Paulus. Mijn genade is u genoeg. En wat is voor Gods kinderen nu beter? Een makkelijke weg, maar de Heere ver weg, of een moeilijke weg in zijn nabijheid? Het laatste toch zeker? We zien dit bij Paulus. We zouden boven zijn hele levensgang kunnen zetten: genade overwint. Die geweldige kracht van Gods genade had eenmaal zijn hart verbroken daar bij Damascus. Zijn leven was helemaal nieuw geworden door de genade van God. Zijn hele levensgang legt getuigenis af van ondersteunende genade. Want Duizenden kilometers legde de apostel af voor de verkondiging van het evangelie en veel lijden overkwam hem terwille van de zaak van God. Paulus mag getuigen van reddende genade. Allereerst omdat hij van zonde en schuld gered is, maar ook omdat hij tal van uitreddingen uit Gods hand ontvangen heeft. En omdat hij nu uitzicht mag hebben zelfs over dood en graf heen. Die genade van God is zijn een en al. Die weegt ruimschoots op tegen de kwelling van een scherpe doorn. Door die genade kan hij bemoedigd en getroost verder. Door die genade kan hij zijn werk als apostel van de heidenen verrichten. En zo openbaart Gods kracht zich in de zwakheid van Paulus. Ook vandaag de dag schrijft de Heere het steeds dieper in het hart van mensen die in zichzelf zwak zijn. Mijn genade is u genoeg. In gevarieerde situaties. Genoeg is mijn genade. Als een scherpe doorn u steekt en een engel van de Satan u met vuisten slaat. Genoeg is mijn genade om u te ondersteunen als uw levenspad door heel steile rotsen of door een moeras gaat. Genoeg is mijn genade om u te troosten in uw leed, in uw rouw. Genoeg is mijn genade om uw hoofd omhoog te houden als u in benauwdheden verkeert. Genoeg is mijn genade om u te sterken en te bekwamen tot uw taak, tot uw maatschappelijke taak en tot uw taak in Gods kerk en koninkrijk. Genoeg is mijn genade om u vast te houden als u de zuigkracht van een bepaalde verleiding voelt. In al uw en mijn zwakheden wil de Heer zijn kracht tot openbaring brengen. Dan gaan we met Paulus het geheim verstaan. Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Ja, dan krijgen ook wij behagen in zwakheden en noden. Want als God ons vertroost, is het kruis niet te zwaar. Dan kennen we geen vrees in het bangste gevaar. Dan missen we als strijdend vertrouwen. Dan winnen we als strijdend vertrouwen en kracht. En zingen we psalmen in duistere nacht. Mijn genade is voor u genoeg. Dat geldt in dit leven met zijn brede verscheidenheid aan situaties. Dit geldt eveneens wanneer de dood nabij komt. Voor alle die hier op aarde leerden leven uit de genade van de Heere, zal die genade ook genoeg zijn wanneer het sterven wordt. Het is niet ongewoon dat de scherpe doorn dan nog meer pijn gaat doen en dat de Satan zijn vuistslagen vermeerdert wanneer de dood merkbaar in aantocht is. Hij kan het Gods kinderen inderdaad wel benauwd maken. En ik kan heftige zielenstrijd veroorzaken bij de een heleboel en bij de ander soms niet. Daar zijn Gods leidingen verschillend. Maar ook daar bij die heftige zielenstrijd is, zeg ik, de ware geloven komen er niet in om. Veelal doorbreekt de Heere die bange strijd en wendt hij zich, mag ik het zo eens zeggen, wendt de Heere zich met een glimlach op zijn aangezicht naar zijn kinderen. En dan vertrouwt hij het hun toe. Mijn genade is genoeg, ook voor jou. Want door die genade draagt hij hen door de doodsjordaan heen. En leidt hij hen het hemelse Kanaan binnen. En daar, in dat hemelse Kanaan, zal geen scherpe doorn en geen engel van de Satan meer gevonden worden. Beter gezegd, daar hebben Paulus en alle andere gezaligden die doorn en die engel van de Satan niet meer nodig. Want het gevaar van zelfverheffing is dan verleden tijd. Eeuwig zullen zij, en ik hoop dat we het mogen instemmen, eeuwig zullen wij dan de Heere danken. Ook danken voor die doornen die meegewerkt hebben ten goede. En bovenal danken voor de overvloed van zijn genade in Jezus Christus, onze Heere. Zijn naam zij geprezen tot in alle eeuwigheid. Amen. Laten we samen de Heere danken en bidden. Getrouwe en ontfermende Heere, tot u komen wij aan het einde van beide diensten op deze zondag. U hebt ons een en andermaal als gemeente bijeengeroepen en samengebracht rondom uw woord. De verkondiging van dat woord dat eeuwig zeker is en dat eenvoudige wijsheid leert. Dat woord dat ons de weg tot u wijst, dat woord dat de kracht Gods is tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Heere, wat is dat een voorrecht. Wij bidden u, laten wij uw boodschap mogen meedragen en laten wij er de nieuwe werkweek mee ingaan. Want wat kunnen we beter doen dan luisteren naar uw stem en letten op uw woorden, zowel vermanend als vertroostend. Heere, heb dank dat we een ongestoorde dienst konden ontvangen uit uw hand. Dat u de kosten sterkt, dat u de organist bekwaamt. Dat wij uw lof mogen zingen, maar ook onze smekingen mogen opzenden in het psalmgezang. Heere, het zijn allemaal blijken van uw trouwe zorg. En we bidden u, laat het ook de liefde van ons hart meer en meer hebben, dat we ook de vreugde mogen kennen en ervaren van uw dienst en van het aandachtig bezig zijn met uw woord. Heere, we gaan de kerk uit, blijf bij ons. En wilt gij uw werk in ons hart en leven doen, bij aanvang waar het ontbreekt, maar ook bij voortzetting en bij verdieping en versterking in het leven van alle die u kennen. Trouwe Heere, we bidden u voor het werk in uw koninkrijk. We bidden u voor de gemeente waartoe we behoren. Wilt u de broeders kerkraad en ook de predikant dominee van de Rees sterken en bekwamen, opdat zij hun dienstwerk mogen verrichten met vreugde en daarin ook uw zegen mogen ondervinden. Wij bidden u voor allerlei kerkelijke arbeid hier ter plaatse. De arbeid van de gemeente. We denken ook aan het werk bij de poster. Dat meer en meer de aandacht krijgt die het verdient. Heere, laat het tot zegen zijn van velen. Voor wie de weg naar de kerk misschien te ver is. Wilt u geestelijk te ver is. Wilt u met hen zijn. En wilt u geven dat ook daar de vrucht openbaar mag komen van het horen naar uw woorden. Heere, wij bidden u voor alle kerkelijke arbeid, ook in bredere verbanden. We bidden u voor het kerkelijke leven. Heere, bewaar ons bij uw woord. Bewaar ons voor tweedracht. Er zijn telkens weer dingen die tweedracht kunnen geven in het kerkelijk leven en wat moeten opwekken. Geef, Heere, dat we trouw zijn aan uw woord en dat de belijdenis die daarop gegrond is en aan kerkelijke besluiten die dat woord ook willen gehoorzamen. Wij bidden van u, laat uw evangelie verkondigd worden ook in ons land, ook onder de moslims, ook onder hen wordt er arbeid verricht. Heere, wilt u ook uit hun midden trekken tot het evangelie van uw genade. En we weten dat het gebeurt in de islamitische landen, maar ook in ons vaderland wel. Kroon het werk met uw zegen dat daarop gericht is. En wilt u verder ook hen die van uw woord vervreemd geraakt zijn, of die er nauwelijks meer kennis van hebben, wilt u ook uit hen trekken tot uw wonderlijke dienst. Opdat het openbaar mag komen dat u doorgaat met uw werk tot zegen van velen. En wij bidden van u dat u uw zegen wilt geven aan alle diaconale arbeid. En we denken hierbij als vanzelf ook aan de noodhulp Sulawesi. Geef, o Heere, dat die noodhulp op de goede plaats mag komen. We lezen ook berichten die ons verontrusten, dat christenen voor een groot deel uitgesloten worden van het ontvangen van goederen. Geef, Heere, dat onrecht daarin verbroken wordt en dat de barmhartigheid algemeen betracht mag worden zonder onderscheid en dat zo de nood gelenigd mag worden onder uw zegenende hand. Trouwe Heere, wij bidden van u dat u wilt zijn met zoveel dat op uw zegen wacht. We denken aan de medische zorg in ons vaderland, het werk in ziekenhuizen, in zorginstellingen, allerlei vormen van hulpverlening. We denken in dit verband ook aan mantelzorgers. Geef dat dat alles gebeuren mag in uw kracht en uit liefde tot de medemens. Heren, wij bidden van u dat u uw zegen wilt geven aan allen die over ons gesteld zijn. Zegen de koning en de koningin op hun hoge post en laat ook hun bezig zijn in allerlei contacten met het buitenland, vruchtdragend zijn en goed voor ons land. En zegen alle die regeringsverantwoordelijkheid dragen, minister, president, het kabinet, de volksvertegenwoordiging in Eerste en Tweede Kamer, opdat we toch geregeerd mochten worden naar uw woord en alle wegen die daarvan afvoeren, teruggelaten worden, losgelaten worden en er eer in ons land mag wonen. Ook in deze dingen wilt u wijsheid geven aan christelijke politici, opdat zij mogen zien wat zij in de situatie waarin zij zijn, wat u daarin van hen vraagt. Heren, wij bidden u ook voor het werk van de politie. Wilt u geven dat dat in goede orde verlopen mag en dat we bewaard worden voor allerlei oproer tegen de politie? En wilt u niet minder denken aan de justitie? Geef, o Heere, dat er naar recht en billijkheid geoordeeld mag worden. En wilt u geven dat ook het kwaad waar het aanwijsbaar is op de rechte wijze bestraft mag worden, opdat wij een gerust en stil leven mogen leiden in alle godsvrucht en eerbaarheid. Heren, wij bidden u, ontferm u over deze wereld. Ontferm u over velen die in nood zijn. En geef dat het ook in onze tijd verkondigd mag worden, dat er één naam onder de hemel gegeven is, door welke wij zalig moeten worden, maar ook zalig kunnen worden, omdat zijn middelaarswerk genoegzaam is om de zonde van de ganse wereld weg te nemen. De naam van de Heer Jezus Christus, schrijf die naam in onze harten, opdat we u, o Heiland, beleiden met onze mond en met onze daden. En hoor ons uit genade, alleen omwille van hem, uw lieve Zoon, onze Heer. Amen. Wij zingen als onze slotzang Psalm 103, vers 3. Loof hem die u vergunt uw zielsverlangen en het goede tot verzading doet ontvangen. Vooraf krijgt u de gelegenheid om uw gaven uit te reiken voor de Heere en zijn dienst. En de Heere mogen ook u daarbij rijkelijk zegenen. Psalm 103, vers 3. Verheft nu uw harten tot God. Ontvang zijn zegen die ik in zijn naam op u leggen mag. En gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.